Снег. Wow, where is my life жилет?
Und mit dem Buch aus der Russa. Vom Sternbild des Hundes, vom Hellstern darin und der Zwergleuchte, die mitfebt an erdfestgespiegelten Wegen, von Pilgerstäben, auch dort, von südlichem, fremd und nachtfasernah, wie unbestattete Worte, streunend im Bannkreis erreichter Zielen und Stehlen. Und wiegen. Vom Wahr und Voraus und Vorüber zu dir, vom Hinaufgesagten, das dort bereit liegt, einem der eigenen Herzsteine gleich, die man ausspie, mitsamt ihrem unverwüstlichen Uhrwerk, hinaus in Unland und Unzeit. Von solchem Ticken und Ticken inmitten der Kiesgruben, mit der auf jenen Spur rückwärts, aufwärts verfolgbare Ahnenreihe, derer von Namen und seiner Rundschlucht, von einem Baum, von einem, ja, auch von ihm und von dem Wald um ihn her, vom Wald unbetreten, vom Gedanken, dem es entwuchs, als laut und halblaut und ablaut und auslaut, skittisch zusammengereimt im Takt der verschlagenen Schläfe, mit geatmetem Steppenhalmen geschrieben ins Herz der Stundenzäsur, in das Reich, in der Reiche Weitestes, in den Großbinnenreim jenseits der Stummvölkerzone, in dich, Sprachfrage, Wortfrage, Heimatfrage, Exil. Von diesem Baum, diesem Wald, von der Rückenquader, von der Brückenquader, von dem er ins Leben hinüberprallte, Flüge von Wunden, vom Baum Mirabeau, wo die Oka nicht mitfließt. Ecke l'amour, kyrillisches Freunde. Auch das ritt ich über die Seine, ritt's über den Rhein. Von einem Brief, von ihm, von einem Brief, vom Ostbrief, vom Warten, vom harten, winzigen Worthaufen, vom unbewaffneten Auge, dass er den drei Gürtelsternen Orions, Jakobs, Stab, du, abermals kommst du gegangen. Zugeführt auf der Himmelskarte, die sich ihm aufschlug, vom Tisch, wo das geschah. Von einem Wort aus dem Haufen, an dem er, der Tisch, zur Ruderbank wurde. Vom Okerfloss her und den Wassern, vom Nebenwort, das ein Ruderknecht nachknirscht, in Spätsommerohr seiner hellhörigen Dolche, Kolchis. Thank you. bleibt deine Wurzel. Da, in der Luft, wo sich das Irdische bald erdig, Atem und Lehm. Groß geht der Verbannte dort oben, der Verbrannte. Ein Pommer, zu Hause im Maikäferlied, das mütterlich blieb, sommerlich, hellblütig, am Strand, am Rand aller schroffen, winterhart kahlen Silben. Mit ihm wandern die Meridiane, angesogen von seinem säulengesteuerten Schmerz, der die Länder verbrütet. Nach dem Mittagsspruch einer liebenden Ferne. Aller Orten ist hier, ist heute und von Verzweiflungen her der Glanz in den Entzweiten treten mit ihren geblendeten Mündern. Der Kuss nächtlich brennt einer Sprache den Sinn ein, zu dem sie erwachen. Sie, heimgekehrt in den unheimlichen Bannstrahl, der die Verstreuten versammelt, die durch die Sternwüste Seelen geführten, die Zeltmacher oben im Raum, ihre Blicke und Schiffe, die winzigen Garben Hoffnung, darin es von Erzengelfittichen rauscht, von Verhängnis, die Brüder, die Schwestern, die zu leicht, die zu schwer, die zu leicht Befundenen, mit der Weltenwaage im blutschändrischen, im fruchtbaren Schoß, die lebenslang Fremden, spermatisch begrenzt von Gestirnen, schwer in den Untiefen lagernd, die Leiber zu Schwellen getürmt, zu dämmen. Die Furchtenwesen, darüber der Klumpfuß der Götter hinübergestolpert kommt. Um wessen Sternzeit zu spät?
Voor de krakers onder ons, er staat hier op de infohoek, balie, gevonden voorwerpen, alles. Een schijnbaar lege camper kan geen garantie geven. Maar mocht je dit horen en op zoek zijn naar een slaapplaats, tijdelijke kampeergelegenheid, dan zijn er eventueel mogelijkheden op de hoek van Ruigoort. Een groen-witte camper. Nummer bord BF82XT. Is te kraak. Zijn jullie krakers of niet?
Wordt hier een podcast opgenomen?
Nee, we zijn live op de radio. Zijn jullie krakers?
Nee, we zijn geen krakers.
Nee, helaas niet. Maar als je eentje vindt, dan...
Stuur hem maar door.
Ja, stuur maar door. Ja.
Zoek nog een plekje.
Je kan dit gewoon kraken volgens mij.
Ja?
Ja, dat is leeg. Het staat al heel lang leeg.
Het ziet er niet onbewoond uit,
nee,
op zich.
Niet.
Het ziet eruit alsof iemand zich daar heeft gaan uitkleden, daar voor de deur, met die slippers en het hoopje kleding.
Ja, denk je?
Ja.
Denk dat daar al huisvrede is, of zo?
Nee. Huisvrede. Nee. Denken jullie dat hier huisvrede is?
We zijn live op de radio.
Of willen we dit graag?
We zijn live op radio Pattenpoel.
Nog een keer.
Goede avond. We zijn hier op Ruigoort en we gaan nu dit huis kraken. Let's go.
We gaan nu deze camper kraken.
En de vraag...
Ja, het staat leeg, toch?
Stemmen.
Dit?
Ja, Het ziet er niet groot uit, een beetje nalatig. Ik denk dat het er nalatig uitziet en ik geef ons nu een vrijbrief om het te kraken. Maar hebben we er zin in?
Ik ben gelijk een beetje op mijn kievief.
Op je kievief?
Ja, weet je waarom? Omdat dit me eerder een keer is gebeurd hier op Raagkort. En toen werd mij de vraag gesteld, wat vind je van de Unterkant 2? Omdat ik toen... Het staat trouwens nog op internetgekkies.
Just so you know.
Hey. Dat ik ook heel hard ging nadenken.
Auw, niet zo hard.
Nee, dat is belangrijk. Want zo hard was ik aan het nadenken.
Ik had in mijn hersenen te pompen.
Zo hard was ik dus aan het nadenken.
Jezus,
en zo hard ging dus ook mijn mond op en neer.
En dan meeluisteren.
Ja, tot als Emmeline zei.
Volgens mij
staat
dat in me niet.
Oh, ik kan
jou. Dat is ook sowieso niet op Sjan.
Oh, wacht, ik heb wel promotiemateriaal. Ja,
echt wat leuk. We gaan het niet kraken,
Oh, wacht, niet? Nee, hier, neem een sticker dan.
Ik heb een sticker. Van je mooie sticker. Yes. Niet je mooie sticker.
Oh, je hebt ook mooie gerokte nagels.
Ja.
Mag ik het nog een keer vertellen, het verhaal?
Ja.
Jij wil het verhaal vertellen?
Ja.
Vooruit.
Mag het?
Ja.
Ja? Hier heb je nog een stickertje.
Ja, dank je.
Ik kijk even naar deze sticker.
Ja, ik ook. Ik wil eerst even inschatten of het verhaal gaat kloppen bij mij.
Ik doe even voor de radio vertalen wat hier staat. Patapoe? En dat is Radio Patapoe.
Met een soort poppetje wat me opkomt.
Oh, mokum. Ik mokum.
Okay,
en ik ben ook een dino. I resonate, man.
Ja, het is een soort spin, want hij heeft heel veel ogen. Oké, wat is het verhaal?
Het verhaal van de, van de rode lak op mijn teennagel.
Dat was het. Ik had bedacht, er komt een heel van de radio moken, boetapoe en whatever. Ja. Maar die rode nagellak, super vet. Hoef jij je niet te verontschuldigen?
Nee, maar, ik wil me niet verontschuldigen. Ja. Ik wil het verhaal vertellen. Het? Ik wil zo graag het verhaal vertellen.
Kan het
vertel jij
mondig?
Dat verhaal?
Nee.
Nee, maar nog steeds maken wij daar heel veel tijd voor, toch?
Nee, ik ben wel echt van de kort en bondig. Ik zeg dat niet snel, maar ik ben wel
Ja, jij bent kort en bondig in de zaak.
Ik heb vrienden te zoeken.
Ja, maar ik heb alle tijd.
Ja, jij wel. Loop mee met ons dan.
Ja, loop mee naar de kabouterhuizen.
Kom, ga het kabouterhuis.
Vertel je.
Nee,
ja.
Maar ik ben aan het wachten op de Dixie-sucker.
De Dixie-sucker? Wat is dit voor verhaal?
Dat vind ik een interessant verhaal. Daar
fuck die teenagels. Als jij mij gaat vertellen, iedereen die ik zie met een rol in je teenagels, dat het verhaal moet vertellen, dan ben ik echt, kan ik heel boeken over schrijven, ben ik 10 jaar verder.
Dixie-sucker,
maar de Dixie-sucker, come on, bring it on.
Waar is die?
Let's go for that story.
Waar is die Dixie?
Hij is still recording.
Where is the Dixie-sucker man? Dat is het verhaal.
Oké, er komt dus zo meteen een Dixie-sucker.
Ja?
En die gaat naar die Dixie. En je kan, als je wil, kan je dus op die Dixie gaan zitten.
En dan gaat die de
en dan
Dixie...
Gaat, komt de Dixie sucker. Ja, hier is een care. Gewoon een Dixie sucker, weet je. Die sucker die Dixie's gewoon
dat
leeg.
Dat is dan Jeroen.
Dat is dan al die tijd Jeroen.
Een soort van zo'n secret double life.
Oh, ik denk dat je dan nu zegt van er komt een machine en die gaat die dicties leeg.
Ja, ik dacht ook. En dan is het onder de schijt.
Ja.
Jezus, dude. Het is gewoon een glory hole.
Oh, lekker.
Je beschrijft gewoon een glory hole, letterlijk. Als je een goede gamer bent geweest, weet je precies wat het is. Volgens mij is het een soort van elitair
woord
van glory hole.
Heeft iemand ooit gehoord van
de Dixie sucker komt eraan.
Geef ze geen microfoon, alsjeblieft.
Nee, maar de Dixie sucker komt eraan. De Dixie sucker.
Helemaal kut.
Grap, groetjes in de studio hier.
Ja, we love you. Yeah. Great from the toenails.
Yeah. Ja, maar de Dixie sucker komt eraan.
Ja,
straks.
Toch?
De glory hole. Maar loop je mee naar het kabouterhuis?
Ja.
Kabouterhuis, Een Dixie sucker, kom nou. Thank you.
I care when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. The daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever. Love Juliet, Juliet, she found the sign. When he put his arms around her, he said, oh Julie, baby, you're my flame. Thou gave us fever when we kiss her, fever with thy flaming youth, fever, I'm a fire. Fever, yeah, I'm burning for soup. Captain Smith and Pocahontas, they had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, oh, daddy, don't you even dare. He gives me fever. Something we all know. such a new thing. Fever started long ago. You give me fever. Fever.
Boeddhisme. Uit Wikipedia, de Vrije Encyclopedie. www.wikipedia.org. Boeddhisme. Het boeddhisme is een dharmistische, non-theïstische wereldreligie. Het is een filosofisch-religieuze stroming die werd gesticht door Gautama Boeddha. Volgens de historische wetenschap leefde Boeddha waarschijnlijk van circa 450 tot circa 370 voor Christus, in wat tegenwoordig Nepal is. Door moderne geleerden wordt ook circa 480 tot 400 voor Christus gesuggereerd. Er zijn ook alternatieve data die gangbaar zijn vanuit geloofstradities zelf. Alle bronnen zijn het er echter over eens dat Boeddha stierf op 80-jarige leeftijd. Het boeddhisme heeft zich geleidelijk over andere delen van Azië uitgebreid en heeft een centrale rol gespeeld in de spirituele, culturele en sociale ontwikkeling van de Oosterse wereld. Tegenwoordig telt het boeddhisme ongeveer 415 miljoen aanhangers, waaronder een snel groeiend aantal in de westerse wereld. De oorspronkelijke naam van het boeddhisme is Buddhahasasana in het Pali, wat de leer van Boeddha betekent. De kern van deze leer is het natuurlijke principe dat de Boeddha ontdekte als resultaat van zijn zoektocht naar een einde van het lijden en de ontevredenheid. Boeddhisme is in de loop der tijden een verzamelnaam geworden voor de vele tradities die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke leringen van de Boeddha. Een citaat van de Boeddha is: het vermijden van al het foute gedrag, het ondernemen van het goede en het ontwikkelen van je eigen geest. Dit is de leer van de Boeddha's. Uit Dhammapada, vers 183. De geschiedenis van het boeddhisme. De ontstaansgeschiedenis van het boeddhisme dateert uit de 5e eeuw voor Christus en is in grote lijnen als volgt overgeleverd. Wijze mannen bezochten de toenmalige koning Maya en vertelden haar dat ze zwanger was van een goddelijke zoon die een groot heerser of leraar, Boeddha, zou worden. Maya stierf een week na de geboorte van die zoon, Siddhartha Gautama, in het kraambed. Haar echtgenoot, de koning Suddhodana, was vastbesloten dat zijn zoon hem ooit zou opvolgen. Daarom voedde hij de jonge prins op in de beschermde omgeving van het koninklijk paleis en zag hij erop toe dat hij niet met de buitenwereld in contact kwam. Siddhartha leidde zodoende weliswaar een leven van luxe en plezier, maar hij was niet gelukkig. Hij trouwde met zijn nicht en werd vader van een zoon. Op een dag verliet Siddhartha het paleis om een tochtje te gaan maken. Tijdens dat uitstapje zag hij vier mannen: een oude man, een zieke man, een dode man en een asceet, die zelf niets bezat, maar leefde van voedsel en geld dat hem geschonken werd. Niettemin zag hij er gelukkig uit. Siddhartha besloot het voorbeeld te volgen en vertrok diezelfde avond nog uit het paleis. Hiermee wilde hij het antwoord vinden op de vraag waarom mensen zo moesten lijden. Hij sloot zich aan bij vijf asceten die zich in de wildernis hadden afgezonderd. Ze leefden vrijwillig zonder voedsel en slaap. 6 jaar later, toen hij bijna doodging van de honger, besloot hij dat dit niet de juiste manier was om wijsheid te bereiken. Hij trok daarom verder richting de stad. Toen hij weer op kracht was, besloot hij onder een boom te mediteren en er niet onder vandaan te komen zonder dat hij het antwoord op zijn vraag had. Zijn vraag was: waarom mensen moeten lijden? Op de 49ste dag kreeg hij inzicht in de oorzaken van het lijden van de mens en hoe dat lijden moest worden weggenomen. Door deze antwoorden was hij een verlicht persoon, Boeddha. Hij bereikte een staat van vreugde en vrede. Dit wordt nirvana genoemd. De rest van zijn leven trok hij door India, onderwijzend wat hij had geleerd. Zijn eerste volgelingen waren de 5 asceten. Ook zijn familie nam zijn leer aan en zijn tante werd de eerste boeddhistische non. Zijn volgelingen werden Shanghas genoemd. Op 80-jarige leeftijd wist hij dat hij zou sterven. Ook zou hij niet opnieuw worden geboren, omdat hij verlicht was en nu voor altijd naar het nirwana ging. De basis van het boeddhisme handelt over het lijden, dukkha in het Sanskriet, en hoe we er definitief vanaf kunnen komen. De 4 nobele waarheden beschrijven het principe waardoor dit mogelijk is. Een juist begrip van hoe de werkelijkheid bestaat. Wijsheid van de leegte is essentieel in het boeddhisme om een einde te kunnen maken aan de cyclus van wedergeboorte en het lijden wat daarbij hoort. Basisconcepten in het boeddhisme. De Boeddha moedigde een gezonde verhouding tussen geloof en directe empirische waarneming aan. Hij zei dat geloof gebalanceerd dient te worden met wijsheid. De wijsheid in het boeddhisme is gericht op het correct begrijpen van het leven en uit zich in een leven dat correct geleefd wordt. Geloof alleen is blind. Het gelooft alles wat gezegd wordt en maakt geen onderscheid tussen waarheid en onwaarheid. De Boeddha zette verschillende concepten uiteen, die essentieel zijn voor een correct begrip van de werkelijkheid hier en nu. Zonder een correct begrip van deze concepten is verlichting niet mogelijk. De basis van het boeddhisme handelt over het lijden en hoe we er definitief vanaf kunnen komen. De 4 nobele waarheden beschrijven het principe waardoor dit mogelijk is. Een juist begrip van hoe de werkelijkheid bestaat, wijsheid van de leegte, is essentieel in het boeddhisme om een einde te kunnen maken aan de cyclus van wedergeboorte en het lijden wat daarbij hoort. In principe worden al onze schadelijke gedachten, hechting, woede, trots, etc., veroorzaakt door een onjuist begrip van deze werkelijkheid. Hiernaast is het begrip van karma essentieel, wat ook leidt tot inzicht in de boeddhistische ethiek zoals de 5 voorschriften, de 4 verheven geestentoestanden en de 6 of 10 perfecties. Boeddha zei dat als een persoon naar deze principes handelt en ze in zichzelf ontwikkelt, hij gelukkiger zal worden en beter in staat zijn ook de hogere leringen beter te begrijpen en toe te passen. De 4 edele of nobele waarheden. De 4 nobele waarheden hebben tot doel het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid, oorzaak, oplossing en het overkomen van lijden en ontevredenheid. Deze waarheden worden soms ook geformuleerd in termen van de aanwezigheid van geluk, haar oorzaak, de afwezigheid ervan en de oorzaak van deze afwezigheid. De 4 nobele waarheden in haar klassieke definitie zijn: 1. Er is lijden en ontevredenheid in het leven. 2. Er is een oorzaak voor dit lijden, verlangens. 3. Er is een einde aan het lijden wanneer er een permanent einde komt aan het ontstaan van verlangens door het behalen van de bevrijding of verlichting. 4. Er is een weg die hier naartoe leidt. Het achtvoudige pad. Het achtvoudige pad. Het edele achtvoudige pad bestaat uit juist begrijpen, juiste intenties, juist spreken, juiste handelingen, juist levensonderhoud, een beroep, juiste aandacht, juiste inspanning en juiste mentale absorptie. Het achtvoudige pad wordt vaak ook kort omschreven als moraliteit of ethisch goed gedrag, samadhi, meditatie en wijsheid. De 5 voorschriften. De 5 voorschriften zijn het basisniveau van moraliteit. Voor een praktiserende boeddhist: niet doden, stelen, liegen, seksueel wangedrag of bedwelmende middelen gebruiken. Indien gewenst, kan iemand ervoor kiezen om in plaats van de 5 voorschriften, vrijwillig de 8 voorschriften, de 10 voorschriften of de geloftes patimokka voor monniken of nonnen na te leven. De 4 verheven geestentoestanden. De 4 verheven geestentoestanden zijn liefdevolle vriendelijkheid, compassie, mededogen, vreugdevolle appreciatie en gelijkmoedigheid. Het zijn de 4 goddelijke geestestoestanden, omdat gezegd wordt dat de goden deze 4 geestestoestanden in ruime mate bezitten. De paramitas. De 10 paramitas van het Theravada zijn vrijgevigheid, moreel gedrag, verzaking, oftewel afstand doen, wijsheid, energieke inspanning, geduld, oprechtheid, vastberadenheid, vriendelijkheid en evenwichtigheid. In het Mahayana-boeddhisme worden 6 of soms 10 paramitas beschreven. Deze perfecties zijn karaktereigenschappen die door oefening kunnen groeien in het karakter van het individu. De 6 perfecties van het Mahayana zijn vrijgevigheid, moreel gedrag, geduld, vreugdevolle inspanning, concentratie en wijsheid. De 4 extra zijn methode, wensen, kracht en hoogste wijsheid. Karma, wedergeboorte, hemel en hel. De Boeddha onderwees ook de wet van karma. Goede acties leiden tot resultaten zoals geluk, en slechte acties hebben slechte gevolgen van lijden en problemen. De resultaten van acties, karma, komen echter vaak pas lang nadien, zoals in volgende levens. Boeddha zei dat karma vooral bestaat uit de intentie die de actie motiveert. Door de motivatie te controleren kan men dus in feite de eigen toekomst bepalen in termen van geluk of lijden. Het beginsel van wedergeboorte is een fundamenteel boeddhistisch concept, direct verbonden met karma, omdat de wereld waarin men herboren wordt alles te maken heeft met de acties, karma, uit het verleden. In de boeddhistische kosmos bestaan meerdere bestaansniveaus van voelende, bewuste wezens, van goden, een bestaan met bijna uitsluitend geluk, tot helle wezens, een bestaan met bijna uitsluitend lijden. Mensen bevinden zich in de middenmoot, met levens waarin geluk en lijden elkaar afwisselen. Goede acties leiden tot een wedergeboorte als een deva, een halfgod, of een mens in een relatief comfortabele situatie. Slechte acties veroorzaken een wedergeboorte als een mens in een slechte situatie, als dier, als zogenaamde hongerige geest of zelfs in een hel. Deze levens zijn echter allemaal slechts tijdelijk. Het huidige leven wordt vervolgens het boeddhisme voorafgegaan door een schier beginloze reeks vorige levens. Alleen het bereiken van verlichting brengt dit alsmaar doorgaand rad, samsara, van doodgaan en geboren worden tot een einde. Dan is er ook een einde aan ouderdom en ziekte, zorgen, spijt, pijn en wanhoop. Het drievoudig juweel. Een centraal begrip in het boeddhisme is het drievoudig juweel, of in het Pali Tiratana, of de 3 juwelen. Dit drievoudig juweel, of de 3 juwelen, bestaat uit de Boeddha, de leer, ook wel Dhamma genoemd, en de geestelijke gemeenschap Sangha. De Boeddha is de ontdekker van het principe van de Dhamma, oftewel de leer. De Dhamma wordt beschreven als doodloos en bestaat onafhankelijk van de Boeddha. De Dhamma is altijd aanwezig, of er nu een Boeddha is of niet. De Boeddha is ontwaakt aan de Dhamma, verlicht door de superieure kennis van de realiteit in het hier en nu. Dit Dhamma is wat de Boeddha zijn discipelen onderwijst. als de discipelen de instructies van de Boeddha begrijpen en erna handelen en het uitvoeren, kunnen zij zelf ook de Dhamma zien. Dan zijn zij ook verlicht om hetzelfde einde van lijden en ontevredenheid te bereiken als de Boeddha. De Sangha is de gemeenschap van personen die deze staat van verlichting trachten te bereiken. Boeddha verwijst zowel naar de historische Boeddha in de persoon van Boeddha, Boeddha Gautama, als naar het Boeddhaschap. Het Boeddhaschap is een titel die gegeven wordt aan personen die door hun eigen inspanningen en zonder leraar de Dhamma hebben gezien. De drie karakteristieken. Alle dingen die bestaan, zowel materieel als geestelijk, hebben de volgende drie karakteristieken. 1. Ze zijn vergankelijk en onderhevig aan verandering. 2. Doordat dingen veranderlijk zijn, kunnen onze wensen met betrekking tot deze dingen nooit compleet vervuld worden. Ze zullen blijven veranderen en dat is pijnlijk. 3. Daarom zijn deze dingen ook niemands werkelijke bezit. Niemand heeft er complete controle over. Er bestaan dan ook geen echte, onveranderlijke essentie, zelf of ziel, waarvan je kunt zeggen, dat ben ik. Alle dingen zijn zelfloos. De enige uitzondering hierop is het nirwana, het hoogste dhamma, dat onvergankelijk en niet pijnlijk is en ook zelfloos. De 5 kandas, groepen. De 5 kandas zijn de 5 groepen van ervaring. Alles wat de mens ervaart behoort in een van deze groepen. Alleen het nirwana ligt erbuiten. De 5 groepen zijn vorm, materie en energie, gevoel, perceptie, mentale formaties, gedachten en intenties, en het bewustzijn. De 6 zintuigen. Er zijn 6 zintuigen. Mond, neus, oren, ogen, lichaam en geest. Wanneer we bewust zijn van een van deze gevoelsorganen, zijn er noodzakelijkerwijs 3 dingen aanwezig. Het gevoelsorgaan zelf, het object dat ermee in contact komt en het bewustzijn van dit contact. Afhankelijk ontstaan en oorzakelijkheid. Het afhankelijk ontstaan, in het Pali, Patika Samuppada, komt overeen met het principe van oorzakelijkheid. Alle dingen zijn geconditioneerd en zijn ontstaan als gevolg van directe oorzaken en omstandigheden. Indien bepaalde condities veranderen of nieuwe condities ontstaan, kan dit leiden tot het vergaan of verdere groei van een fysiek of mentaal object of ding. In haar meer specifieke vorm is het principe van het afhankelijk ontstaan gericht op het begrijpen van de oorzaak van het lijden en de ontevredenheid die mensen ervaren. Het afhankelijk ontstaan bestaat uit 12 stappen. In het kort is de grondoorzaak van het lijden onwetendheid. Als er onwetendheid is, worden de gevoelens die ervaren worden in de 6 zintuigen verkeerd gezien en ontstaat er verlangen. Als er verlangen is, ontstaat er gehechtheid. Als er gehechtheid is, ontstaat er pijn, spijt, ontevredenheid, geboorte, ouderdom, ziekte en dood. Op deze manier leidt de aanwezigheid van onwetendheid tot het lijden. Het principe van nu-causaliteit, in Pali Ida Pakkiyata, verwijst naar de observatie dat oorzaak en gevolg constant plaatsvinden in het hier en nu. Het is een belangrijke realisatie die leidt tot het zien van de Dhamma en het bereiken van het nirwana. Middenweg. De middenweg is een centraal aspect van de praktijk van het boeddhisme. De leer van de middenweg benadrukt het vermijden van de 2 extremen van het nastreven van sensueel geluk en sensueel plezier en het nastreven van zelfkwelling of zelfkastijding. Deze 2 extremen zijn volgens de leer van de middenweg onvoordelig en leiden niet tot verlichting. De middenweg bestaat uit het achtvoudige pad en heeft betrekking op de vier nobele waarheden. Wie de middenweg tot het einde volgt, bereikt het nirwana. De monastische traditie in het boeddhisme. Het boeddhisme is vanaf het begin af aan gecentreerd rond de monastische sangha. Boeddha was zelf een monnik en de grote meerderheid van zijn verlichte discipelen waren ook monnik. In het Pali bhikkhu of non bhikkhuni. Er waren daarnaast echter ook genoeg verlichte leken. De Boeddha legde een code van discipline neer, genaamd de Patimokkha. De Patimokkha voor bhikkhus bestaat uit ongeveer 227 regels. Naast de Patimokkha zijn er nog meer dan 1000 andere regels en richtlijnen waar de monniken en nonnen zich aan moeten houden. Het totaal aan gedragsregels en discipline wordt de Vinaya genoemd. De vier meest fundamentele regels, de vier Parayikas, uitsluitingsgronden voor de bhikkhus zijn 1. Wanneer een bhikkhu aan geslachtsverkeer doet, is hij Parayika. 2. Wanneer een bhikkhu intentioneel een mens doodt, is hij Parayika. 3. Een bhikkhu die iets van significante waarde steelt, is Parayika. Wanneer een bhikkhu liegt over zijn eigen spirituele realisaties, is hij Parayika. Indien een monnik een van deze acties toch doet, is hij geen bhikkhu meer en kan in zijn huidige leven geen bhikkhu meer worden. Een andere belangrijke regel is dat bhikkhus en bhikkhunis geen geld mogen gebruiken en ontvangen en zich niet mogen inlaten met directe ruil van goederen met leken. Monniken en nonnen leven in kloosters of tempels. Verspreiding van het boeddhisme. Na de dood, het Parinibbana van de Boeddha, breidde het boeddhisme zich uit van Noord-India tot de gebieden die beslagen worden door de volgende hedendaagse landen: India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Afghanistan, Tajikistan, Oezbekistan, Turkmenistan, Kirgizië, Kazachstan, Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, Maleisië, Indonesië, China, Tibet, Bhutan, Mongolië, Taiwan, Japan, Noord-Korea en Zuid-Korea. Via de zijderoute was het boeddhisme in de periode van 300 voor Christus tot ongeveer 600 na Christus, ook in beperkte mate aanwezig in Egypte, Alexandrië en het huidige Griekenland, Turkije, Israël, Jordanië, Syrië, Irak en Iran. De invloed van de Grieken is ook terug te vinden in het boeddhisme. Zij maakten de eerste boeddha-beelden in de toenmalige Griekse staat Bactrië, in het huidige Afghanistan. Tegenwoordig is boeddhisme ook bekend, geaccepteerd en aanwezig in het Westen. In de 12e eeuw is het boeddhisme verdwenen uit India als gevolg van de vervolging door de moslims en de invallen van de Mogols die India veroverden. Het was vooral in het noorden gebleven in tegenstelling tot het hindoeïsme dat vroeg tot in het zuiden is doorgedrongen. Ook in Afghanistan, Pakistan en het Midden-Oosten verdween het boeddhisme mede door de opkomst van het moslimgeloof. Vanaf 1950 is het boeddhisme onderdrukt in de landen China, Tibet, Vietnam, Noord-Korea, Laos en Cambodja. In elk van deze landen is dit gebeurd gedurende een communistisch dictatoriaal bewind. Stromingen in het boeddhisme. In de loop der eeuwen ontstonden verschillende stromingen binnen het boeddhisme, waaronder bijvoorbeeld de vroeg-boeddhistische scholen. Tegenwoordig zijn er onder andere de volgende stromingen, in volgorde van ontstaan: het Theravada-boeddhisme, ontstaan in Sri Lanka en Zuidoost-Azië, de Thaise Bos-traditie, de Bos-traditie van Ayan Mun en de Bos-traditie van Ayan Khan, de Vipassana-traditie oorspronkelijk uit Myanmar of het tegenwoordige Birma, het Mahayana-boeddhisme in Oost-Azië, het Zen-boeddhisme in China, Japan en Korea, het Zuiverland-boeddhisme in China en Japan, het Vajrayana of Tantrayana is onderdeel van het Mahayana en is ook bekend als boeddhistische tantra. Het meest bekend is het Tibetaans boeddhisme, maar onderdelen kunnen ook in het Japanse Shinto gevonden worden. De belangrijkste Tibetaanse scholen: Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug. De geschriften van het boeddhisme. De oudste verzameling geschriften in het boeddhisme is de Pali Canon, of in het Pali Tipitaka, zoals dat bewaard is gebleven in de Theravada-traditie. Het is opgesteld in de taal Pali, een soort volkse spreektaalversie van het Sanskriet, en bestaat uit drie onderdelen, de Pitakas. De Sutta Pitaka, de toespraken en uitspraken van de Boeddha, zoals kort na zijn dood opgeschreven door mensen die hem goed gekend hebben. De Vinaya, over de discipline en regels van de monniken. En de Abhidhamma, later filosofisch commentaar. Er zijn ook veel commentaren op de Pali Canon gemaakt. Deze worden in een aparte set uitgegeven. In 250 voor Christus is de Pali Canon gesloten. Sindsdien zijn er geen toespraken toegevoegd, veranderd of weggehaald. Al met al bevat de Pali Canon 44 boeken, in de Thaise editie een hele boekenkast vol. Ook in de geschriften van het Mahayana-boeddhisme zijn de originele geschriften van de Boeddha aanwezig, echter in het Sanskriet. Sommige toespraken uit de Pali Canon zijn echter niet terug te vinden in de geschriften van het Mahayana. Daarnaast bevatten de Mahayana-geschriften vele andere toespraken van de Boeddha, als mede leringen van bijvoorbeeld zijn naaste discipelen. Deze toespraken bevatten nieuwe leringen. Volgens de Mahayana-traditie zijn sommige van deze toespraken door de Boeddha in de hemel gegeven aan de goden daar, zijn daar behouden en ongeveer 600 tot 1200 jaar later weer opgetekend door monniken in de Mahayana-traditie. Ook hebben de latere lokale tradities, zoals in Tibet, China en Korea, latere geschriften toegevoegd. De Mahayana is gericht op het bereiken van een boeddhaschap, waarin men de wijsheid heeft om vele anderen tot de verlichting te leiden. Het einddoel van de beoefening van de Theravada-school leidt tot het bereiken van individueel nirvana of aharant, wat een einde betekent aan de kringloop van wedergeboorte en lijden. Boeddhisme en de maatschappij. Het boeddhisme is in haar